Dit is Amsterdam FM.
Trouweloos van Kees Fens. De hoogste vorm van trouw aan een eens bewonderd boek is het niet te herlezen. Bewaarde uw toevertrouwde schat, om het eens bijbels te zeggen. Laat het beeld ongeschonden en geef alleen de verwering door de jaren de kans om het nog mooier te maken. Natuurlijk doe je het boek nooit weg. Het heeft er recht op nu en dan te worden verplaatst, recht en ruim te worden gezet, even in de hand te worden gehouden. Het mag niet denken dat het geluk van eens vergeten is. Herlezen komt bij mij neer op bijna stiekem even bladeren en hier en daar iets lezen in het bewonderde boek. Dan sla ik het dicht en sluit de droom er weer in op. En daarmee de grootheid van de schrijver. Van de week moest ik herlezen. 40 jaar geleden las ik het boek voor het eerst. Ruim 20 jaar terug ook gedwongen voor het laatst. Ik had het daarna stilgelaten. Ik was op alle teleurstellingen voorbereid. Maar de bliksem sloeg in. Alsof ik mijn eerste boek las. Ik werd een halve eeuw jonger. Wat is er gebeurd? Ik moet meer trouweloos zijn.
Welkom bij alweer de 6e aflevering van onze Boekenman van A tot Z. Bibliothecaris Leon Willemsen en ik staan dit keer stil bij het leven en werk van de Amsterdamse schrijver en vooral essayist eigenlijk, Kees Fens. Leo, het katholicisme maakte als jongetje al een hele grote indruk op hem. En hij is ook de rest van zijn leven is die heel erg kerkelijk geweest. Is dit nou een man waarin we zien dat religie een hele grote rol speelt in zijn werk?
Ja, het speelt een enorme rol in zijn werk. Het is ervan doordrenkt, maar tegelijkertijd ook met afstand. Want hij woonde tegenover de kerk waar hij zijn jeugd in feite doorbracht. Ik denk dat hij meer tijd in die kerk doorbracht dan in zijn eigen woning. In de Chasséstraat, die kerk staat er nog.
Nou, die kerk die wordt omgebouwd, hè?
Die wordt omgebouwd, zo is het. Er wordt een hotel en het is al een klimcentrum geweest. En er is een prachtig beeld van een film die is opgenomen met Kees Fens. Hij is overleden 2008. 2007 is er een film over hem gemaakt. En dan zie je hem die kerk binnenlopen, de kerk van zijn jeugd. En het eerste wat hij zegt is, God Almachtig. Mm-hmm. En hij is helemaal verbijsterd over wat er van die kerk terecht is gekomen. Dus katholiek opgevoed, doordrenkt van katholicisme in Amsterdam. En hij is het geloof kwijtgeraakt, maar de religie eigenlijk nooit.
Nee. En hij ging hier niet alleen naar school, hij heeft hier zijn jeugd doorgebracht. Hij heeft hier ook lesgegeven in Amsterdam, waar was dat?
Ja, hij heeft op verschillende plekken in Amsterdam lesgegeven. Maar voor ons de allerbelangrijkste plek, voor mij, laat ik het zo zeggen, als bibliothecaris, is dat hij zo'n jaar of 18 les heeft gegeven aan de opleiding voor bibliothecaris in Amsterdam aan de Keizersgracht. Eigenlijk vanaf de dag van oprichting van die bibliotheekacademie. En daar kwam Kees Fens te werken voor eerst een publiek van 30, 40 bibliothecaris in de opleiding. En later waren dat er wel 100, 150 per jaar. Ja. Dan gaf hij Nederlands, maar ook wijsbegeerte.
Dit moet een man zijn geweest die niet alleen hield van schrijven, maar ook heel erg hield van lezen, neem ik aan.
Nou ja, het is onvoorstelbaar wat die man gelezen heeft. En daarnaast ook een productie waar je alleen maar met bewondering naar kan kijken. Het lezen is zo onvoorstelbaar groot geweest. En ook nog, hij werd genoemd door sommige recensenten als onze diepste lezer. Wat hij uit een tekst kon halen, dat was aan het ongelooflijk aan toe. En dat heeft ook weer te maken met het idee hoe hij vond dat er tegen teksten aan moest worden gekeken. Zeker in zijn jonge jaren.
Hoe moest dat dan?
Nou, hij vond dat je daar de maker van buiten beschouwing moest laten. Je moest kijken naar de tekst. En dat heeft hij uitgewerkt begin jaren 60 met twee vrienden van hem in het tijdschrift Merlijn. En dat tijdschrift Merlijn is voor veel Nederlanders een richtsnoer geworden in hun literatuurbeschouwing. Hè? Dat je dus in feite wat een tekst maakt, eigenlijk nog veel belangrijker is dan wie hem gemaakt heeft.
Ja. Dat tijdschrift, dat is volgens mij niet een heel lang leven beschoren geweest,
nee.
Hè? Alleen.
Nee, een jaar of 3, 4. Ik denk dat de oplage ook, wat we nu zouden zeggen, verwaarloosbaar was. Maar de invloed was gigantisch. De twee andere makers waren J.J. Overstegen en Jesseroen d'Oliveira. Jesseroen leeft nog. En die is later trouwens volgens mij in het recht gegaan. Een heel andere wereld opgegaan. Maar de invloed van dat tijdschrift op met name docenten Nederlands en op een aantal schrijvers, met name de wat academische schrijvers, is enorm. Hè? Het uitgaan van de tekst.
En dan namen?
Namen. Tom van Deel is een belangrijke volger van hem. Kijk, in de schrijvers zou je kunnen denken aan Duska Meising en Nicolaas Matsier. Wat mensen die wat meer uitgaan, niet zozeer van de emotie, maar meer eerst het denken voorop stellen en dan de emotie. Later merk je dan dat dat eigenlijk niet zo werkt hoor. Dat de emotie eigenlijk altijd wel overheerst bij wat je wil vertellen.
Ja. De invloed van deze man die heeft ook veel verder gereikt dan alleen maar de literaire wereld en docenten Nederlands. Want jarenlang baseerden lezers ook het aanschaffen van een boek al dan niet op zijn recensie in de Volkskrant. Hè?
Ja, zeker. Ja. Nou ja, het leuke van Fens is, hij begint in feite als leraar Nederlands. Hij begint bij het dagblad De Tijd en bij de Volkskrant als literatuurcriticus van met name nieuwe Nederlandse literatuur. Dat wordt hem op een gegeven moment te benauwd. Hij heeft een veel bredere visie. Hij heeft een visie op Europa, op Europese cultuur, op Europese literatuur. En je ziet gewoon dat hij meer wil. En dan krijgt hij daar ruimte voor. En dat heette dan later de maandagstukken. Die stonden op pagina 2 van de Volkskrant. En dat was een halve pagina. En dan mocht hij zich helemaal laten gaan over boeken. Bijvoorbeeld over kerkvader Augustinus, maar ook over biografieën van beroemde en minder beroemde Engelse schrijvers. Of soms zelfs wel over sportschrijvers. En als Kees Fens een stuk schreef, dan wilden ze bij Atheneum heel graag weten waar het over ging. Want dan sloegen ze alvast wat extra van in.
Het is ook waarschijnlijk een autodidact geweest.
Ja, klopt. Waar kwam die
honger naar kennis vandaan? Hoe doet zo iemand dat? Want hij was ook de eerste niet-academische hoogleraar van Nederland.
Ja, waar komt die kennis vandaan? Dat is natuurlijk bij hem. Hij komt uit een milieu in de Chasséstraat Amsterdam. Ik zei het al, dat is qua... Ja, in de jaren 30 was dat niet het meest rijke deel van Amsterdam. Daarbij had hij... Als gezin hadden ze ook nog eens de pech dat zijn vader jong overleed. Het was arm, het was doodarm. En Fens was super intelligent. Dus dat botste enorm. Hij mocht naar, als ik het goed heb onthouden, naar het Ignatius College. Ja. En daar kon hij, en later mocht hij ook nog studeren. Mits hij maar meteen terugbetaalde. Dus het was echt, hij moest wel kennis vergaren, want hij moest ook geld verdienen. Die twee dingen, dat ging ontzettend goed samen bij hem. Die ongelofelijke dorst naar kennis, plus dat superkatholieke. En dan kom je ook nog eens op het Ignatius, waar je opgeleid wordt in feite tot jezuïet. En de jezuïeten zijn binnen de katholieke wereld ook nog eens de intellectuelen. Priesters. Nou ja, dat heeft allemaal samengewerkt. En dan kwam dat allemaal in dat machtige hoofd van iemand terecht. Ja, ik vond het wel heel fascinerend.
Ja, dat verklaart misschien ook wel waarom die man zo ontzettend veel heeft geproduceerd. Die man die schreef al 3 stukken per week of
Hij
zo?
Schreef al 3 stukken per week, ja hoor. En dan is het zo leuk om te lezen in het naschrift, vlak na zijn overlijden in 2008, dat hij na elk stuk onmiddellijk naar de redactie belde of het wel goed was. En dat moet je je voorstellen, dat iemand dat op bijvoorbeeld 65-jarige leeftijd nog doet, die met zo'n statuur, hè, want hij was in zekere zin ook wel de literatuurpaus van Nederland geworden. En dan belt hij nog steeds op, is het zo wel goed? Ik vind dat wel ontroerend ook.
Ja, is dat een onderdeel van onzekerheid van deze man? Of?
Ja, uiteindelijk wel toch. Uiteindelijk wel. En hij heeft dat ook wel... In gesprekken vertelt hij dat die onzekerheid over wat de dag na de dag zou brengen hem altijd parten heeft gespeeld. Want het kon zomaar afgelopen zijn, hè, die rijkdom. Hij was echt armoedig opgegroeid. Ja.
Ja, hij had een enorme prestatiedrang. Hij had ook een bloedhekel aan de middelmatigheid en zesjescultuur, toen al.
Ja, dat wel. En aan de andere kant, het klopt. Want je zal ook merken in zijn stukken dat hij een beetje een afkeer krijgt van tweederangs schrijvers. Hij grijpt eigenlijk steeds hoger. Hij komt dan ook uit bij wat in de Europese en Nederlandse literatuur dan tot het allerhoogste wordt gerekend. Hè. Dante, Petrarca, Boccaccio, Shakespeare, Augustinus, Ignatius van Loyola. Het zijn namen die voor veel mensen niet meer zo erg leven. En die bracht hij eigenlijk weer terug in de belangstelling. En daardoor vond ik ook een van zijn latere boeken, dat Oude Europa, vond ik zo mooi. Omdat dat in essayvorm eigenlijk een soort rondgang is door de Europese cultuur van 1000 voor Christus tot nu. En dan met echt de alle grote namen. Ja.
We kennen hem dan met name als iemand die heel erg beschouwend is, een mening heeft, overal over heel veel kritieken schrijft. Zijn er ook dingen die echt helemaal puur uit zijn brein zijn ontsproten? Waar je kan zien, oké, dit heeft hij echt gecreëerd en dit heeft hij niet beschouwd, zeg maar.
Als je goed kijkt, zou je kunnen zeggen dat hij eigenlijk nooit fictie heeft geschreven. Er zijn twee boekjes waarin je een soort van fictie zou kunnen zien. De Eenzame Schaatser en Meneer en Mevrouw Aluin. Dat zijn stukken uit de tijd geweest. Die een totaal andere Kees Fens liet te zien. Die werd persoonlijk. Die ging gewoon vertellen over zijn jeugd, over zijn vrienden, over zijn ouders. En dat werd eigenlijk steeds beter. En die stukken werden eigenlijk steeds mooier. En veel mensen, waaronder ik, zaten ook meer op die stukken te wachten dan op weer zo'n stuk over Augustinus bijvoorbeeld. Hè. Ook mooi, maar toch weer heel anders. En daarin zag je ook dat hij enorm geestig was. En die geestigheid kwam vooral naar voren dan in iets waar je het helemaal niet verwacht. Hij schreef als een van de eerste over sport. En dat zou je van zo'n man, je ziet hem lopen. Het is totaal, hij deed niet aan sport. Hij had een tweedjasje aan en een mooie hoed op. En dat was het dan. Maar hij ging ongelooflijk graag naar sport. En misschien komt het ook wel omdat hij nog met Rinus Michels had gevoetbald. De beroemde Ajax-trainer.
Oh, kijk eens.
Want die kwam uit zijn buurt.
Ja, nou, ik zie namelijk nu een bundeltje voor ons liggen met de titel Waarom ik niet tennis, tussen haakjes, en ook niet hockey. Maar dat is misschien dat hij voetbalde dan.
Ja, zeker. Het is een ontzettend leuk boekje wat hij deed uitgeven eind jaren 70, als ik het goed heb onthouden. Ik heb het eens kijken. Ja, tweede gewijzigde druk 1988. Klopt wel hoor. En daarin schrijft hij over voetbal, over wielrennen en vooral ook waarom hij niet tennist. En dat heeft dan weer te maken met die afkomst. Hij vindt tennis ongeveer en hockey. Ja, dat heeft te maken met de hogere echelons in de samenleving. Daar moet hij niet veel van hebben. Hoewel hij zelf natuurlijk een cultuurpaus wordt en zich eigenlijk steeds meer laaft aan de hoogste vormen van cultuur.
Moet hij daar dan aan de andere kant ook weer niet zo heel veel van hebben?
Nee, nee. En het mooiste komt het eigenlijk nog in naar buiten. Dat hij over muziek, waar hij ongelooflijk veel van hield, daar schreef hij nooit iets over. Dat vond hij te moeilijk. Hij heeft, toen hij les gaf, zei hij dat een keer tegen de klas. Ja, muziek, dames en heren, dat is zoiets moois. Daar kan ik niet over praten, daar kan ik niet over schrijven. Dat kan ik alleen maar voelen. En dan bedoelde hij eigenlijk nog de Gregoriaanse kerkzang.
Oké, ja. Maar die bundels die nog een beetje over hem gaan, waarin hij echt vertelt, zijn dat nou de boeken van je zegt, Eline, als je nog eens wat van Kees Fens wil lezen, dan moet je dat eens doen.
Ja, dat zou ik je zeker kunnen aanraden. En het goede nieuws is dat er wordt overwogen om al die stukken van de tijd, die in twee bundeltjes maar zijn uitgekomen, om die allemaal te gaan bundelen. En dan heb je echt niet alleen een prachtig boekje van een groot schrijver, want hij kon uitstekend formuleren, maar je krijgt ook nog een prachtig beeld van Amsterdam in de jaren 30, 40, 60, 70, 80. Het maakt niet uit.
Want hij heeft veel over Amsterdam geschreven, ja. En over het leven hier.
Ja, ja. En daar kan ik je nog een boek aanraden wat echt schitterend is. Stratenboek, waarin hij gewoon door Amsterdam loopt en de straten van zijn tijd beschrijft.
Kijk, dat is mooi. En deze maand is eigenlijk een soort jubileum maand voor Kees Fens, want hij is in juni 2008 is die overleden.
Ja.
Na een lang ziekbed. Wat had hij eigenlijk en wat had zijn vader? Was dat iets dat in de familie zat?
Eens kijken. Volgens mij had zijn vader TBC.
Oh.
Maar dat kan ik. Die ziektes onthoud ik nooit zo goed. Dat weet ik nooit zo. En Kees Fens had longkanker. En dat, nou ja, dat was ook zo'n typisch voorbeeld van een man die dat wel bijna moest krijgen. Want roken deed hij de hele dag door. Dat mocht toen nog. Hè.
Oh,
dat
die was, stak echt de een met de ander aan?
Nou, dat is niet te geloven. Ja, ja. En in de jaren 60, 70 was dat ook gewoon geaccepteerd dat je dat in de klas deed. Hè. Ja, dat zat er nou eenmaal in. Dus hij is, ja, denk ik, ja, nou ja, het is triest. Het is gewoon gestikt.
Hij gaat zo.
Ja, nee, heel naar. Maar volgens mij heeft hij dat wel met zijn bekende humor en blijmoedigheid wel gedragen, hoor. Het was geen klager, want dat deden die mensen ook niet, vond hij. Dat klagen deed je maar in je buiten het gehoor van andere mensen om.
Oké, dus hij is zonder gemor is die overleden. Trouwens ook wel op een respectabele leeftijd, hè?
Nou, bijna 80, ja. Kunnen we niet, mogen we ook niet overklagen. Weet je wat ook zo leuk was aan fans? Nou, toch niet overklagen mag ik beginnen. Annie Schmid, die schreef het lied Zeur niet. En Annie Schmid was nou ongeveer zo'n schrijfster die waanzinnig bewonderde. En ook zo onverwacht, hij schreef ook ontzaggelijk graag over jeugdliteratuur. En dat zou je ook van zo iemand niet
echt
denken.
Echt een alleseter.
Een enorme alleseter. En daar schreef hij ook weer prachtig over. Ja. Ja, je hoort het. Ik ben een adept.
Ja. Wat is nou jouw favoriete schrijver dan van Kees Fens?
Nou, ik vind toch nog wel dat boek, dat oude Europa, vind ik het allermooist. Omdat je daar zo enorm erudiet verhaal krijgt over de cultuurgeschiedenis van Europa. Gezien door één persoon die er ook eigenlijk alles wel van wist. En daar ook nog heel goed over kon schrijven. Maar ja, de biografie over Kees Fens is leuk. De boeken van A.L. Boom, zijn pseudoniem, zijn mooi. Stukken over sport zijn leuk. Het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit.
Nee. En als je zijn boeken leest, dan kun je ook eigenlijk wel... bijna van iedere straat in Amsterdam, daar heeft hij eigenlijk wel iets over geschreven. Hè? En ook over heel veel bruggen. Er is zelfs een brug naar hem vernoemd.
Ja, er is
volgens
ook een
mij
brug.
Niet voor niks.
Nee, zeker niet. En dat is die brug die volgens mij waar hij op uitkeek als hij vanuit zijn raam... Hij is in de laatste jaren van zijn leven is hij volgens mij aan het Singel gaan wonen. Of uit een Keizersgracht, dat weet ik niet meer precies.
Keizersgracht.
Ja, Keizersgracht. En dan keek hij over zijn brug uit die naar hem genoemd is. En hij had ook nog zo'n leuk stukje dat hij op de Keizersgracht in een favoriet koffiehuis van hem gaat zitten. En daar ook over die brug schrijft. Hè? Het geluk van de brug, zo heet dat prachtige boekje.
Oké. Nou kijk, zo zullen we hem dus eigenlijk ook nooit vergeten. Want die Kees Fensbrug, die blijft daar natuurlijk voor altijd,
gelukkig wel.
Altijd weer staan. Dat is overigens de brug tussen de Hartenstraat en de Reestraat.
Die is het.
Mocht je eroverheen lopen.
Ja, en dan kan je altijd even aan Kees Fens denken.
En dan weten we nu allemaal precies wie Kees Fens was. Nou, dankjewel Leo Willemsen. Dit was alweer de 6e aflevering van Onze Boekenman van A tot Z. Waarin we het leven en werk van Kees Fens dus onder de loep hebben genomen. Deze uitzending is terug te luisteren op onze website www.amsterdamfm.nl. En tot de volgende keer.